106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Een hele goede middag, dames en heren. Fijn dat u weer luistert naar het programma Kerk in Delft. Het programma van voor, door en met de kerken. En voor u als Delftenaren. Mensen die buiten Delft luisteren zijn natuurlijk ook van harte welkom. En mocht u net uw lunchdoosje op tafel hebben gezet of uw boterhammetje hebben gesmeerd, dan wens ik u een hele smakelijke lunch. Ik heb vandaag in ieder geval één gast. Ik hoop dat er straks nog iemand aanschuift. Maar mijn eerste gast is Wilco Blaak. Hoe moet je dat zeggen? Hoofd van de publieksservices van de Oude en Nieuwe Kerk. Denk ik dat ik het zo goed omschrijf, Wilco?
Ja, nou, officieel is het hoofd Oude en Nieuwe Kerk. Ietsje korter, dat is net makkelijker.
Ja, maar jij bent in ieder geval verantwoordelijk voor de bemensing onder andere en de exploitatie van die twee ontzettend mooie monumentale kerkgebouwen.
Ja, dat klopt. Ja.
En daar is natuurlijk de afgelopen tijd behoorlijk wat om te doen geweest. Ook het Prinsenhof, natuurlijk, dat laten we er dan maar even buiten. Maar dat is natuurlijk ook wel iets waar jullie misschien ook wel een beetje naar kijken. Maakt toch ook deel uit van het hele monumentale complex wat daar in het centrum zich bevindt. En waar wij natuurlijk als Delft heel erg trots op zijn. En waar de toeristen ook naartoe komen. En dat geldt zeker ook voor de Nieuwe Kerk en de Oude Kerk. Dus er is met name over de Nieuwe Kerk is natuurlijk wel het een en ander geweest. Want jullie hebben net een hele ingrijpende verbouwing erop zitten. En ik kan uit ervaring zeggen dat die echt heel mooi geworden is. Ik denk dat jij dat zelf ook wel vindt.
Ja, absoluut. Ja, we raken er natuurlijk een beetje aan gewend, want we lopen er iedere dag ook rond. Maar het is echt ontzettend mooi geworden. En kijk, zeker als we terugkijken in de foto's van hoe het ervoor was. En hoe het dan nu geworden is, ja, die kerk die straalt gewoon echt. En je ervaart veel meer de ruimte van het gebouw. De sfeer is gewoon veel warmer, veel vriendelijker. Dus stiekem zijn we ook wel een klein beetje trots op het eindresultaat.
Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik bedoel, de kerk is natuurlijk was op zich al een heel mooi gebouw. Het was altijd al een kroon in op Delft, zullen we maar zeggen. En er zijn natuurlijk ook heel wat historische gebeurtenissen die daar hebben plaatsgevonden. Maar zo'n verbouwing, ja, natuurlijk, het is nodig. Af en toe moet je zo'n gebouw ook weer eens een beetje een poetsbeurt geven.
Ja, het is natuurlijk ook gewoon onderhoud van het gebouw. Hè. Eén keer in de, laat zeggen, 80, 90 jaar, dan moet zo'n monumentaal pand moet gewoon echt een grote onderhoudsbeurt krijgen. Jaarlijks proberen wij het onderhoud gewoon het normale onderhoud te doen. Maar kijk je bijvoorbeeld naar een daklei op zo'n dak, ja, die heeft een levensduur van 80, 90 jaar. Dat geldt ook voor andere materialen. Dus één keer in dezelfde tijd, dan moet je echt een hele grote restauratiebeurt doen. Ja, en dan probeer je ook, als je dan toch bezig bent, ja, ook wel wat stapjes verder te zetten en te zorgen dat het gebouw ook mooier wordt, maar ook nog wel weer beter bruikbaar voor de evenementen en de dingen die je daar organiseert.
Ja, precies. Want naast dat er kerkdiensten zijn, die zijn er ook gelukkig nog steeds, proberen jullie ook daarnaast wel een heleboel andere evenementen te organiseren. Nou is het wel zo dat dat geldt denk ik niet alleen voor jullie, maar voor de meeste kerken, dat die meestal niet heel erg berekend zijn op grote hoeveelheden mensen die in één keer het gebouw betreden. Daar ging ook onder andere de strijd een beetje over, want jullie wilden heel graag uitbouwen, maar daar waren wat problemen.
Ja, kijk, je moet het zo zien. De kerk is in bezit van een kerkelijke gemeente nog, de protestantse gemeente van Delft. En wordt op zondag echt voor de eredienst gebruikt. En van maandag tot zaterdag hebben we daar als het ware een bedrijf omheen gecreëerd om te zorgen dat we die kerk gewoon in stand kunnen houden. En al jarenlang ontvangen we op jaarbasis ongeveer 250.000 toeristische bezoekers. Dus dat zijn behoorlijke aantallen. Dus het museale gedeelte, daar zijn we eigenlijk al heel erg op ingespeeld. Maar we willen de komende jaren ook veel meer de kerk inzetten voor evenementen. Concerten, congressen, diners, dat soort zaken. En daarnaast lopen we er bij het kerkelijk gebruik ook tegenaan dat je gewoon te weinig nevenruimtes hebt. Dat je eigenlijk ook wel een hoek wil hebben waar je makkelijk je koffie kan zetten voor na de dienst.
Nou, toiletten.
Toiletten is ook een hele belangrijke. En daar lopen we nu heel erg tegenaan dat gewoon niet compleet is. Het restauratieproject bestond uit meerdere delen. We zeiden altijd van net, het zijn drie onderdelen. Enerzijds restaureren, dus echt het opknappen van het gebouw wat ik net noemde. Anderzijds het herinrichten. Nou, dat hebben we gedaan door nieuwe verwarming, maar ook die nieuwe verlichting, een nieuwe expositie, nieuwe stoelen. En dus gewoon hoe het er echt uitziet van binnen.
De inrichting,
gewoon de inrichting. Ja. En derde onderdeel was de uitbreiding. Nou, daar was dus een kerksouterrain voor bedacht. Daar kwamen uit mijn hoofd gezegd een viertal zalen in, een keukenruimte, bergruimte. een stuk of 20, 25 toiletten. En dat bij elkaar gaf voldoende faciliteiten om concerten en mm-hmm. ook kerkdiensten te faciliteren. Nou, zijn op een gegeven moment bezwaren tegengekomen. Is zelfs tot aan de Raad van State gegaan uiteindelijk. Maar door de jaren heen is ook de prijs behoorlijk opgelopen van de bouwkosten. Dus uiteindelijk hebben we ook de keuze gemaakt om er niet mee verder te gaan. De vergunning is wel blijven staan, dus in principe hadden we het wel mogen uitvoeren. Maar door het hele bezwaar wat ook vanuit de stad kwam, maar ook toch wel het financiële plaatje, hebben we gezegd van ja, dit gaan we gewoon niet doen op deze manier.
En, hebben jullie inmiddels alternatieven voor op het oog? Of zijn jullie daar nog mee bezig?
Nou, dat is eigenlijk precies het traject waar we in zitten. We wilden eigenlijk in die zin even een stapje terug doen. We hebben vorig jaar in november hebben we de kerk weer gepresenteerd. Mm-hmm. De restauratie was klaar en de herinrichting was klaar. Het ziet er allemaal weer spik en span uit. We kunnen het lekker warm stoken. De stoelen zitten lekker. Mooie expositie. Hè? We kunnen daar gewoon best een heleboel dingen doen. En we hebben daar als het ware even een knip gezet. We zeggen van, dat leveren we op. Daar vieren we een mooi feestje omheen. En daarna gaan we verder kijken. En daarin hebben we ook gezegd, we willen daarin echt het gesprek aangaan met de stad. Mm-hmm. Vorig jaar was bij die oplevering ook een van de zinnen die we gebruikt. Van, we willen de kerk teruggeven aan de stad.
Ja, dat heb ik inderdaad gehoord. En nou ja, misschien is het ook leuk om straks even daar verder over te praten. Hoe jullie dat van plan zijn om dat behalve dan die herinrichting en restauratie dan te gaan doen. Ik heb nog steeds Wilco Blaak hier in de studio. En we hadden het net eventjes over de, nou ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen de historie van de oude en nieuwe kerk tot nu toe. Vooral de nieuwe kerk dan. Je zei net al het teruggeven van de kerk aan de stad. Nou, dat heb je met een feestelijke heropening en de herinrichting gedaan. Maar nu moeten we natuurlijk ook naar de toekomst gaan kijken. En we hadden het er net al heel even over dat je daar wel ideeën over hebt met jullie hele team. Maar hoe willen jullie dat in de komende maanden, jaren gaan vormgeven?
Ja, we zijn eigenlijk diverse plannen aan het uitwerken. Eén daarvan is dat we nu ook echt in een participatietraject zitten, als het ware. Waarin mm-hmm. we de stad ook mee willen laten denken van, waar gaan we nu naartoe met de nieuwe kerk? Wat zou de stad willen organiseren in de nieuwe kerk? En daar tegelijkertijd ook aan koppelen van, ja, maar wat hebben we daar dan voor nodig? Mm-hmm. Ik gaf net aan, het gebouw is weer mooi, is gerestaureerd, maar we missen nog bepaalde dingen. Dat merken wij ook al in concerten die we organiseren. Sinds vorig jaar hebben we de Matthäus Passion in Delft. Toch wel een van de beste uitvoeringen in het land. Zijn we stiekem ook wel een beetje trots op. Maar wat dan best wel sneu is, als je daar een hele mooie volle kerk hebt zitten met een geweldig orkest, een geweldig koor, geweldige solisten, 1000 bezoekers in je kerk. En dan komt vervolgens de pauze en dan moeten ze op de dicties naar het toilet. Of wij moeten koffie zetten vanuit een keukentje van nou, nog geen 1 meter. Dat werkt niet.
Nee.
En dat begrijpen de mensen ook in de stad. Okay, ook als we daar iets noemen wat een diploma-uitreiking gaan organiseren voor een van de scholen. Als je daar dan met 1000 mensen zit. Ja, dat kan. Het past in de kerk. Het is mooi. Het is lekker warm. We zitten lekker. Maar we hebben wel een probleem als mensen naar het toilet moeten. Of als we koffie willen
schrijven. Ik weet het uit ervaring. Ik ben afgelopen week zelf bij een concert geweest. Goed, dat was dan niet op de schaal die jullie voor ogen hebben. Maar dat was een concert. En nou, ik geloof inderdaad echt dat we van het begin van de pauze tot aan het eind van de pauze, dat er een rij heeft gestaan. Omdat er 2 dames toiletten en 3 heren toiletten waren.
Ja.
En dat was toch wel een beetje jammer. Kijk. Ja. Ik weet het, dus ik stel me er dan op in. Dan ga ik gewoon wat later of ik zorg dat ik een beetje ergens tactisch ga zitten. Want je weet gewoon dat zo'n kerk daar eigenlijk niet op berekend is.
Je kunt het ook nooit helemaal oplossen. Kijk, als wij straks 15 of 20 toiletten hebben, dan zijn wij ontzettend blij. Maar als je dan een concert hebt met 1000 bezoekers, zul je nog steeds een wachtrij hebben. Maar dat is wel acceptabeler.
Precies.
Wil je met dat soort aantallen, dan moet je gewoon naar de 70, 80 toiletten toe. Nou, dat is allemaal gewoon niet haalbaar. En mensen begrijpen ook, we zitten in een middeleeuws gebouw. Dat heeft zijn beperkingen. Dat snappen mensen ook wel. En waar we eigenlijk naartoe willen is, we willen het gebouw geschikt maken voor het commercieel gebruik. En we draaien al heel goed op het museaal gebruik met die 250.000 bezoekers per jaar. Om dat onderhoud te kunnen blijven doen, moeten we ook het commercieel gebruik wat verder uit gaan breiden. Dus het betekent dat we voor zo'n Matthäus Passion bijvoorbeeld ook goede faciliteiten moeten hebben. Maar daarnaast willen we ook heel graag gaan kijken van, ja, wat kunnen wij nu voor de stad terug doen? En we hebben inmiddels gesprekken lopen met verschillende organisaties. Wij vinden eigenlijk dat de nieuwe kerk gewoon de huiskamer van de stad moet zijn.
Mm-hmm.
Als er een grote gebeurtenis in Delft, dan zou dat in de nieuwe kerk moeten plaatsvinden. En dan denken we echt aan bijeenkomsten die niet een commercieel karakter hebben. Maar bijvoorbeeld zo'n diploma-uitreiking, wat ik net noemde. Ja, hoe gaaf is het als iemand op een leerling van de middelbare school, of misschien wel van de TU, die krijgen een diploma in een heel mooi evenement in de Nieuwe Kerk. En dat ieder jaar terugkomt.
Heeft natuurlijk wel een enorme uitstraling.
Ja, zeker. En dat zouden we ook met, ik noem maar wat, de vak, een leerlingenconcert. Ja, hoe gaaf is dat als we dat gewoon in de Nieuwe Kerk kunnen organiseren. En dat de inwoners van de stad gewoon daar naar binnen kunnen lopen. Nou, zo zijn er best wel wat ideeën aan het ontstaan. We hebben volgend jaar ook een mooie samenwerking met de Koninklijke Harmoniekapel. Die bestaan 125 jaar uit mijn hoofd gezegd. En nou, die gaan een heel mooi concert doen. En ik heb gezegd van, ja jongens, weet je, heel leuk dat jullie een stuk laten schrijven en dat dat ergens in première gaat. Maar het gaat toch echt alleen maar in de Nieuwe Kerk gebeuren. Want daar hoort dat thuis. Ja, en zo willen wij eigenlijk richting de toekomst gaan kijken. Van, ja, wat kunnen wij nu organiseren voor de stad? Maar ook, wat zou de stad nu heel graag willen organiseren in de Nieuwe Kerk?
Ja, want ik heb recent gelezen over bijvoorbeeld de zoekdiensten die tot nu toe in de Nieuwe Kerk werden georganiseerd. Die maken ruimte voor de Engelstalige vieringen.
Ja.
Is dat ook om de niet-Delftse bezoekers toch ook een idee te geven van hoe zo'n ruimte nou op dit moment gebruikt wordt?
Ja, deels wel. Het had ook wel praktische overwegingen. Maar wij merken natuurlijk met name op de zondag dat er ook gewoon heel veel toeristen in de stad zijn. En het museale gedeelte, het toeristische gedeelte, is gewoon van maandag tot zaterdag. Daar is een hele duidelijke keuze in gemaakt. Dan hebben we het bedrijf. En op zondag gebruiken we de kerk alleen voor de erediensten. Maar we weten dat er op zondag, zeker in de zomerperiode, heel veel buitenlandse toeristen rondlopen. En dan is het natuurlijk heel prettig als ze wel in die kerk naar binnen komen. En daar ook iets zien. En op het moment dat het Engelstalig is, pakken ze daar sneller iets van op als dat we natuurlijk gewoon een Nederlandstalige dienst hebben. Hoewel er ook wel regelmatig vertalers aanwezig zijn. Maar dat heeft wel gelijk een uitstraling ook richting de toeristen. Ja.
Ja, precies. Nee, want ik kan me voorstellen dat het ook voor nou ja, kerkbezoekers. Ik weet wel dat als ik in Spanje ben en ik moet betalen voor een kerk, dan vraag ik me toch altijd af van, ja, maar een kerk hoort toch gewoon normaal open te zijn voor iedereen. Ik vind, ja, ik heb zelf soms een beetje moeite met het met de commerciële kant ervan. Ik snap het heel goed, maar vanuit mijn positie als gelovige heb ik er toch een beetje moeite mee.
Dat begrijpen wij ook. Kijk, heel simpel. Wij hebben natuurlijk in de Nieuwe Kerk het grafmonument voor Willem van Oranje. Dat staat er al een paar honderd jaar. En ik overdrijf niet, maar dat is wel een van de mooiste grafmonumenten in Europa. Eigenlijk uniek in zijn soort. In die tijd toen dat gemaakt werd, al hypermodern. Die combinatie van de steen en brons, dat was echt hypermodern in die tijd. Maar we weten ook dat eigenlijk zodra het gebouwd was, dat er ook gewoon toeristen naar de kerk kwamen. En dat ze op een gegeven moment toen ook al besloten van, joh, weet je, we gaan gewoon entree heffen. Want we moeten ook die kerk in stand houden. Dus het is ook al een traditie eigenlijk van een paar honderd jaar. In die zin is het ook heel eenvoudig. Als we het niet zouden doen, als kerkelijke gemeente, kunnen we het gewoon niet in stand houden, zo'n gebouw.
Nee, ik snap het ook heel
het gewoon,
goed.
Gewoon
maar,
ja. Maar wij lopen daar ook tegenaan. En dat is ook weer een punt waar we de komende jaren aan gaan werken. Wat wij eigenlijk willen is dat een Delftenaar gewoon altijd die kerk in kan lopen. Wij hoeven aan een Delftenaar niet te verdienen. Kijk, hartstikke leuk als ze een keer in het jaar langskomen en ze nemen familie uit Groningen mee en we verdienen daar iets aan. Dat is heel fijn, want we hebben het geld wel nodig. Maar met de buitenlandse bezoekers en de commerciële verhuren kunnen wij op dit moment gewoon het onderhoud goed in stand houden. En ja, het zou heel leuk zijn als we naar een systeem toe kunnen waarin een Delftenaar gewoon ieder willekeurig moment die kerk in kan lopen.
Kijken jullie nou ook bijvoorbeeld naar, ik noem maar wat, een Hooglandse kerk in Leiden, de Marekerk in Leiden, zijn natuurlijk toch kerken die, de Pieterskerk, dat zijn eigenlijk toch wel de grote kerken die al op deze manier behoorlijk wat evenementen in de stad zich weten te binden.
Ja.
Hebben jullie daar ook contact mee? Van hoe regelen jullie dat?
Ja, nou, ik werk nu een jaar of 8-9 in Delft. En toen ik in dienst kwam, kon ik op een gegeven moment ook aansluiten bij het Grote Kerkenoverleg. Mm-hmm. En dat is een overleg, daar zit bijvoorbeeld de Lauriskerk Rotterdam in, de Pieterskerk Leiden, Grote Kerk Naarden. Maar daar merkte ik al heel snel dat het toch eigenlijk veel meer evenementenlocaties waren. Dus dat die link met dat kerkelijk gebruik, dat daar gewoon niet in zat. Toen heb ik zelf een directeurenoverleg monumentale kerken gestart. En daar zitten dus inderdaad alle monumentale kerken in Nederland in. Echt de grotere kerken. Dus neem bijvoorbeeld de Bavelkerk in Haarlem. De Grote Kerk in Dordrecht. De Joriskerk in Amersfoort. Nou, dat soort kerken. Die in bezit zijn van de kerkelijke gemeente. Op zondag gebruikt worden voor de erediensten. En door de week een aparte exploitatie hebben. Nou, daar hebben we regelmatig overleg mee. En daar wissel je ideeën uit. En daar komen soms hele interessante dingen uit. Ja.
Maar ik kan me wel voorstellen dat de manier waarop zij met die evenementen omgaan, dat dat wel iets is waar jullie wat van kunnen leren, zullen we maar zeggen.
Ja. Ja, nou het lastige is, en dat merken wij ook gelijk in dat overleg weer, wij zijn echt uniek in Nederland. En als Delftenaren beseffen ons dat ook niet. Maar het feit dat wij twee van dat soort grote kerken in een binnenstad hebben staan.
Drie als je de Maria van Jessen
ja,
nog meeneemt.
Ja, maar kijk, ja, precies. Maar kijk even naar onze organisatie. Ja. Wij trekken 250.000 bezoekers per jaar. Al die andere kerken die kijken likkebaardend naar die cijfers. Want die krijgen niet zoveel bezoekers per jaar. Die kunnen daar geen entree voor vragen. Die moeten het echt puur hebben van de commerciële verhuur. En die moeten eigenlijk iedere verhuur binnenslepen om nog net het hoofd boven water te houden. En dat klinkt heel dramatisch, maar sowieso is het wel in sommige steden. En in die zin hebben wij in Delft gewoon echt een unieke positie. En dat is ook wel weer heel bijzonder. Maar het betekent ook dat je, doordat je dat museale gebruik hebt, je ook weer niet alle grote evenementen kunt doen.
Selectief moeten zijn.
Ja, nou, er zijn bijvoorbeeld ook evenementen waarbij je gewoon een week opgebouwd moet worden. Ja, ik kan de nieuwe kerk niet zomaar een week dicht doen. Want dat gaat gewoon consequenties hebben voor het toeristisch bezoek. Dus dat is echt wel, ja, je moet ergens een soort middenweg zoeken.
Ja, precies. Nou, als jij al met zoveel passie over die kerk kunt vertellen, dan gaat dat helemaal goed komen, denk ik. We gaan nog even lekker verder met mijn gast in de studio, Wilco Blaak. Wilco, als ik jou nou vraag, welk evenement staat nou voor jou op nummer 1 van dat zou ik nou zo ongelooflijk graag in die kerk willen hebben. Als dat lukt, dan is mijn hele carrière geslaagd.
Okay.
Wat zou dat dan zijn? Een concert of toch een van die andere?
Nou, laat ik twee voorbeelden noemen. Als je meer naar de commerciële kant kijkt, zou ik toch nog wel iets met bijvoorbeeld Michael W. Smith willen organiseren.
Dus echt een grote gospelster naar Nederland halen.
Ja. En weet je, dat is natuurlijk altijd Ahoy of iets dergelijks, hè, waar ze dan zitten. Maar zou ik stiekem wel gaaf vinden als we daar dan in de nieuwe kerk gewoon iets mee kunnen. Maar kijk ik meer gewoon naar Delft, dan zou ik het ontzettend gaaf vinden als we gewoon met middelbare scholen hier zijn, een stuk of 2, 3. En met de TU. En dat je daar afspraken mee maakt. En dat iedere groep gewoon één keer in het jaar daar iets heeft. En dat daar gewoon, weet je, dat daar leven uitkomt. En dat dat veel meer land
dat het
in de
niet
stad.
Meer puur dat mensen zich realiseren dat het meer is dan een kerkgebouw.
Ja. En vooral ook het stukje meer verwondering voor wat we hebben.
Mm-hmm.
Ik zei net van wij lopen er ook natuurlijk iedere dag rond. Je raakt eraan gewend. Maar het is wel de nieuwe kerk van Delft. Hey, als ik op een verjaardag zit, ergens aan de andere kant van het land, en ik zeg dat ik in de nieuwe kerk van Delft, de nieuwe kerk van, oh, dat is met het praalgraf. Mensen kijken heel anders naar die kerk. Maar wij als Delftenaar, ja, we zijn het gewend. Maar het is zo mooi, het is zo bijzonder. Ja. Dat moeten we ook een stuk koesteren. En ik zou het ook heel gaaf vinden als dat gewoon bij de 100.000 inwoners die we hebben, gewoon veel meer een plaatje krijgt. Dat is een beetje mijn droom. Nou, dan is mijn carrière hier best wel aardig geslaagd.
Ja, ik denk dat ik daar wel mee eens kan zijn. Ik vind het ook altijd prachtig hoor. Als ik familie uit Amerika over heb, dan neem ik ze ook altijd mee. Want het is gewoon bijzonder.
Ja.
Het feit dat je überhaupt zo'n oud gebouw hebt. Nou ja, in Amerika hebben ze die natuurlijk al helemaal niet.
Dan zijn ze met 100 jaar al blij.
En, ja, precies. Ja, en dan kom je hier en dan is het van, wow, wat is dit voor een mooi gebouw. Ja, dan kom je binnen en dan die hele sfeer. Dat is natuurlijk al fenomenaal. En dan inderdaad, het feit dat je er dan überhaupt al 2, of dan 3 hebt. Dat is natuurlijk helemaal fantastisch.
Ja.
Nou, dat is dat alle 3 toch ook wel zo hun eigen uitstraling natuurlijk.
Ja.
Kijk, jij bent natuurlijk vooral van namens de protestantse gemeente dan zit jij hier. Maar goed, met z'n drieën vormen ze natuurlijk wel het hart van de stad.
Ja, heel eenvoudig. De Maria van Jessenkerk is ook gewoon een prachtig gebouw. Een hele mooie eenheid qua stijl. En er zitten natuurlijk ook die hele leuke details in die gids altijd vertellen. Hè, van de ene toren lijkt op de nieuwe kerk en de andere lijkt op de oude kerk. En hij staat als het ware met zijn rug naar de nieuwe kerk toe, hè, van daar hebben we niks meer mee te maken. Dat zijn allemaal van die gidsenverhaaltjes die ik nu wel eens langs wil komen. Maar het is, dat beseffen mensen zich niet, maar dat in een relatief kleine stad als dat Delft is, dat je 3 van dat soort hele grote kerken zo dicht bij elkaar hebt staan, dat is
uniek. En dan
nog
zoveel kleintjes eromheen.
Ja, ja.
Want Delft is natuurlijk heel rijk als het om kerkelijke traditie gaat.
Absoluut.
Dat realiseren mensen zich misschien ook niet. Nee. Dus ja, misschien is dat nog een keer een idee om toch beetje. Ik weet dat het ooit geweest is, een soort kerkenwandeling. Maar dat mensen zich bewust worden van hoeveel kerkgebouwen er nou eigenlijk in Delft zijn.
Ja, als je dat op gaat tellen, dan is
zo,
dat een
heel lijstje. Zo, dat tikt aan hoor.
Ja, absoluut.
En dan hebben we het nog niet eens, dan hebben we het over het centrum, maar in de buitenwijken natuurlijk ook nog.
Ja. Ja, en dat is het. Kijk, in die zin merk je dat de meeste kerkgenootschappen zijn natuurlijk in hun eigen wijk ook best wel aanwezig. Die proberen ook activiteiten in de wijk te ontplooien. En ja, met name in de binnenstad zien we dat daar ook nog wel kansen liggen.
Mm-hmm.
Met name de binnenstadsbewoners, die hebben niet echt een plek waar ze terecht kunnen. En dat willen we met de nieuwe kerk vooral ook wel de komende jaren gaan uitbreiden. En dat zit helemaal niet per se op het religieuze. Tuurlijk, ze zijn van harte welkom in de diensten. En we hebben diensten in alle soorten, maten, kleuren, vormen, noem maar op. Maar we vinden vooral belangrijk dat die nieuwe kerk gewoon een plaats in de stad krijgt. En letterlijk gewoon die huiskamer.
Ja, precies. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Het feit dat je zo in het centrum zit, biedt natuurlijk ook zeker perspectief op dat vlak.
Ja.
Er zijn natuurlijk genoeg initiatieven die ook dolblij zouden zijn met het gebruik van zo'n schitterende ruimte.
Ja, ja.
Dus,
Dit is Kerk in Delft. 106.3 FM. Stadsradio Delft. De kerkagenda.
De kerkagenda, ja, daar gaan we eens even naar kijken. Want we hebben best wel een aantal dingen. We hebben op 4 november, dus dat is ook al niet zo heel erg lang meer, de Lichtjes voor Delft om 2:00 middags in de Nieuwe Kerk. Nou, kijk Wilco, je staat alweer helemaal mooi op de agenda.
Staan alweer op het lijstje.
Precies. Dus dat is in ieder geval iets waar u alvast naar kunt uitkijken. We hebben ook op 1 en 2 november de theatertour Thuislozen van Theater Utrecht met Adelheid Rozen. Dat is dan wel in Theater De Veste. En op 19 november, daar ga ik het straks nog even met Wilco over hebben, is er weer een stadsgesprek over waar we het eigenlijk nu gewoon over hebben. Het gebruik en de exploitatie van de Nieuwe Kerk. Misschien ook wel de Oude Kerk, maar met name de Nieuwe Kerk. Dus dat is ook misschien wel iets leuks om eens even over na te denken. En op maandag de 29e hebben we ook nog de Delftse Bijbelquiz. En ik weet dat er al druk gezocht wordt naar teammembers van allerlei kerkgemeenschappen. En ik heb er ook al een aantal uitgedaagd om eens even te komen laten horen en laten zien hoe het met hun Bijbelkennis gesteld is. Ik zelf ben presentator van dienst, dus ik heb de vragen lekker al gezien. Er zitten een paar hele leuke bij. En misschien kan ik daar straks nog wel even ietsje meer over vertellen, maar dat hoort u zo meteen van mij. Wilco Blaak zit lekker nog bij mij in de studio, dus hier ondertussen ook gewoon heel erg gezellig. Ik kondigde net het stadsgesprek aan, maar er is net ook een stadsgesprek geweest, Wilco. Kun je iets vertellen over of jullie daar al uitkomsten van hebben?
Ja, dat eerste stadsgesprek was eigenlijk bedoeld om met de stad na te denken over van welke plaats neemt die nieuwe kerk nu in de stad? En wat zouden we daar kunnen organiseren? Waar is behoefte aan in de stad? En er kwamen best wel wat leuke dingen uit. Er waren ook al een aantal organisaties daar vertegenwoordigd. Onder andere ook inderdaad de vak. Zo'n leerlingenconcert komt daar dan uit. Verschillende scholen die dan zeggen van ja, we willen hier toch ook wel graag iets organiseren. Verschillende koren die dan zeggen van ja, maar wij vinden dat toch ook wel leuk om eens een keer een concert te doen. Lezingen. Het is ontzettend breed wat daaruit komt. En we hebben dat eerste stadsgesprek eigenlijk gebruikt om ook in de stad te laten landen van hey, we hebben die nieuwe kerk, die is heel erg mooi. Wat wil de stad daar nu verder gaan organiseren? En daar gelijk aangekoppeld van ja, oké, maar als we daar grote evenementen willen organiseren, dan hebben we ook faciliteiten nodig.
Ja, en daar moet dan gewoon naar gekeken worden hoe dat gerealiseerd kan gaan worden.
Ja. Dat is eigenlijk nu de stap die we nu aan het uitwerken zijn. Van, hè, we weten van nou, we willen die en die en die kant op. Daar hebben we ongeveer dit voor nodig aan zalen, toiletten, dat soort zaken. Dat wordt nu uitgewerkt ook door een architect. En we hopen ergens in de komende weken ook met verschillende varianten naar buiten te komen. En we hadden het in het begin over dat kerksoeterrein wat niet doorgegaan is. Nou, daar komt dan een andere oplossing voor. Daar worden mooie schetsen van gemaakt. En het zou op die manier kunnen of het zou op een andere manier kunnen. Nou, daar komen we met 3 varianten. En dat willen we op een volgend stadsgesprek met de bewoners van de stad gaan bespreken. Van hey, wat vinden jullie daar nu van?
Dus dat zou dan voor 19 november moeten zijn. Ja. Dat ongeveer rond is. Ja. In ieder geval die 3 visies, zeg maar.
En dan gaan we echt met elkaar nadenken. Van nou, welke variant heeft nou voordelen? Welke variant heeft nadelen? En dat is gelijk ook heel ingewikkeld. Want wat je ook gaat doen, je gaat altijd iets zichtbaars veranderen aan het gebouw. Maar tegelijkertijd moet je ook realiseren dat zo'n kerk ook door de eeuwen heen groeit. Die is niet in één keer in deze uitstraling. Dit formaat wordt altijd aangebouwd, wordt weer afgebroken. Er wordt iets aan die inrichting gedaan. Dat groeit en verandert echt door de eeuwen heen. En heel simpel, als we de kerk gewoon in stand willen houden, ja, dan zul je ook nu weer iets moeten veranderen. Zul je iets toevoegen, iets wijzigen. Maar we willen met elkaar iets, ja, daar wel een mooie balans in.
Ja, precies. En zolang dat sympathiek gedaan wordt met het gebouw, zou daar op zich wel, zou je daar wel, denk ik, genoeg medestanders voor moeten kunnen vinden.
Nou, mensen begrijpen dat ook. Hè. We hebben ook al een enquête gehad. Daar hebben toch al een aantal honderden mensen de enquête ingevuld. Daar werden ook vragen gesteld over wat zou je nou in de nieuwe kerk willen organiseren. Maar ook daar hebben we al gevraagd van, ja, maar hoe vindt u het gebouw nu? Hoe beleeft u het gebouw, de binnenkant, de buitenkant? Wat vindt u dat er van mag veranderen of wat mag er absoluut niet veranderen?
Mm-hmm.
Ja, en daar krijg je best wel al een beetje feeling met wat mensen belangrijk vinden.
En op dit moment wordt er ook erg aan de buitenruimte gewerkt. Er was altijd een beetje een unruly grasveldje omheen.
Ik vond het altijd wel een mooie tuin, weet je. Gewoon een muurtje met een beetje doorgras en een dode hortensia. Ja, dat was het een beetje.
Ja, dat was het wel, hè?
Ja.
Maar wat zijn de plannen daarvoor?
Er wordt nu hard aan gewerkt. Het was ook echt onderdeel van het restauratieproject. We hebben natuurlijk daar zo'n beetje 4,5 jaar bouwterrein gehad. En er stond een hele grote schutting omheen.
Bouwketen
erin. En die schutting hadden we heel mooi beschilderd. Dat kunnen mensen zich misschien nog wel herinneren. Maar goed, op een gegeven moment gaat dat weg. En toen hebben we gezegd van ja, dan moeten we dat ook wel gewoon netjes maken. En ook daar zit dat principe weer in dat we meer open willen zijn. En dat we meer onderdeel willen zijn van de stad. Dus het muurtje is er gewoon uitgehaald. En het principe van het tuinontwerp is dat de kerk als het ware op een podium gezet wordt. Dus er worden delen van de tuin worden wat verhoogd aangebracht. En daar komt een zitrand omheen van natuursteen. Daar kunnen mensen gewoon lekker gaan zitten aan de rand van de tuin.
Dus dat terrein wordt eigenlijk opengesteld.
Het wordt gewoon
nu.
Open, ja. Ja.
Okay.
Ja. En het wordt ontzettend leuk ingericht. Er komt gras in met tienduizenden bloembollen. Dus dat is in het voorjaar wordt dat straks ontzettend kleurrijk.
Mm.
En er komen bomen in en andere vaste beplanting. Maar het wordt wel gewoon een hele stijlvolle, sfeervolle uitstraling, maar ook veel meer dus open naar de stad toe.
Oh, dat klinkt wel als een heel positief iets.
Ja.
Ik ben heel nieuwsgierig, ik loop er vaak langs. Dus,
en nog een week of 4, 5, dan moet het de aanleg gewoon klaar zijn. Maar ja, volgend voorjaar dan gaan we echt zien hoe het gaat worden.
Hoe het er echt uit gaat zien.
Ja.
Nou, dat klinkt in ieder geval heel spannend. Voor de 19e willen jullie dan dus die visies op de uitbreiding gaan presenteren. Zijn jullie van plan om daarna nog meer van dit soort gesprekken te organiseren? Op het moment dat er bijvoorbeeld keuze is gemaakt voor een van de visies? Of...
Ja, nou, we zijn het traject nog verder ook aan het uitwerken. Kijk, we komen natuurlijk uiteraard ook weer terug met resultaten. Zo uit mijn hoofd gezegd is het geloof ik niet de bedoeling om nog een keer een stadsgesprek te wijden aan dat plan. Maar dat zou zomaar kunnen dat we dat toch nog wel een keer invoegen. Kijk, wij vragen natuurlijk informatie vanuit de stad. En betekent dat we ook heel transparant, heel open... ook weer terug willen geven aan de stad van... hey, dit is uit zo'n enquête gekomen. Of dit is uit zo'n avond aan de orde geweest. En we zeggen ook heel duidelijk van... het is onze kerk. Wij moeten daar uiteindelijk ook de keuze in maken. Want de protestantse gemeente, die moet het betalen. Die maakt er uiteindelijk ook de eindbeslissing in. Maar we nemen wel alle partijen mee.
Ja.
En dan is er een stadsinwoner bij betrokken. Maar ook een gemeente Delft of een Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Die hebben ook allemaal wat te zeggen over dat gebouw. En met elkaar proberen we een hele goede oplossing te verzinnen. En daarmee komen we elke keer terug naar de stad. En als we die drie varianten hebben, dan gaan we dat op een gegeven moment terugbrengen naar één variant. Nou, die gaat op een gegeven moment goed ontworpen worden. Die gaat getekend worden. Die presenteer je natuurlijk ook nog een keer. Dan krijg je het vergunningentraject. Dus je bent echt nog wel een poosje verder voordat we iets gaan doen. Maar we willen dat heel open naar de stad doen. Dat vinden we belangrijk.
Nou, ik denk dat dat ook wel, ook gezien nu de discussie rondom het Prinsenhof, ik denk dat dat wel iets is wat in ieder geval door de stad gerespecteerd zal worden. Dat jullie in ieder geval over dat traject heel erg open zijn. Ik wil jou in ieder geval heel hartelijk bedanken. Tenzij er echt nog dingen zijn die jij heel nodig kwijt moet over jouw kerk. Dan geef ik jou hierbij graag nog even een podium. Maar anders wil ik jou heel hartelijk bedanken voor jouw komst naar de studio. En ga ik zo meteen lekker nog even met mijn andere gasten praten.
Graag gedaan in ieder geval. En ja, ik zou echt de stadsinwoners toch wel uit willen nodigen. Ook zeker de luisteraars van het programma om 19 november naar de kerk te komen. En ook daar gewoon te laten horen wat ze van de kerk vinden en ze echt mee laten denken. Want dit is een kans om vanuit de stad ook echt mee te denken. Grijp die kans en van harte welkom.
Jullie zorgen voor voldoende koffie en zo?
Absoluut.
Zelfs vanuit dat kleine keukentje?
Ja, absoluut. Dat
gaat helemaal goed komen. Nou, u hoort het, gaat helemaal lukken. En René Strenghold is nog heel even bij me aangeschoven, want het gaat alweer zo hard. Ik was zo gezellig aan het praten, maar op maandag 29 oktober is ook alweer de Delftse Bijbelquiz. René, jij was vorig jaar de runner-up, om het zo maar even te noemen. Ja. Jij in de tiebreak net verloren, helaas.
Verloren, ja.
Maar vertel eventjes, de Delftse afdeling van het Nederlands Bijbelgenootschap organiseert dit?
Precies, ja. Het Nederlands Bijbelgenootschap is dus een landelijke organisatie die zorgt voor verschijnen, drukken en uitbrengen van de Bijbel. Vertalen ook. Niet alleen in Nederland, maar ze ondersteunen ook heel veel projecten in het buitenland. Dat daar ook vertaalprojecten van de Bijbel plaatsvinden. Of kinderbijbels gedistribueerd worden enzovoort. Dus NBG heeft eigenlijk altijd een Bijbelweek in oktober, eind oktober. Om dat werk onder de aandacht te brengen. Om de Bijbel op de kaart te zetten bij de Nederlanders. Dan is ook de landelijke Bijbelquiz altijd op
de televisie, ja.
En Delft heeft dat denk ik een jaar of 8 geleden opgepikt. Van het zou ook leuk zijn als we dat in Delft hebben. Want er is altijd een afdeling geweest van de NBG in Delft. En die waren altijd een beetje aan het zoeken van wat kunnen we nou eigenlijk doen. En dit is nu de invulling eigenlijk. Van,
ja, precies. Ja. Nou ja, de afgelopen jaren
Ik ben er denk ik elke keer geweest.
Okay.
Eén keer gepresenteerd, de eerste keer ook. Samen met Fred van Helden.
En, ik heb hem één keer inderdaad ook mogen presenteren samen met Marco Visser.
Of misschien was dat de tweede keer, maar daar wil ik vanaf
Maakt
zijn. Maar, misschien één keer gemist. Twee jaar geleden heb ik gemist. Maar
het is leuk.
Maar het is heel, heel leuk. Zeker als je wat bijbelkennis hebt. Maar ook als je geen bijbelkennis hebt, dan moet je denk ik niet komen om te winnen. Maar dan moet je komen om gewoon voor de gezellige ontmoeting met anderen. En om er wat van te leren. Want je steekt er ook altijd wat van op.
Het is zeker het nuttige met het aangename verenigen.
Ja.
Dat weet ik ook uit ervaring. Dus,
en er zit al een stukje humor in. En,
zeker.
Het heeft een beetje dezelfde sfeer als de landelijke Bijbelquiz.
Nou, even de feitelijke gegevens. Maandag 29 oktober, inloop vanaf 7:30, als ik me niet vergis. Om 8:00 begint het. Locatie is het Stanislas College aan het Reinier de Graafpad. Parkeren kan aan de overkant bij de sportvereniging Den Hoorn. Want in de wijk en omgeving is vergunninghouders. En iedereen is van harte welkom om een team samen te stellen. Of als individuele deelnemer. Want ook voor individuele deelnemers zijn er prijzen te winnen.
Ja, en als team hoor ik wel bij het team dat de titel verdedigt. Dus,
Denkt u, ik kan René verslaan? Ja. Dan moet u zeker komen komende maandag. Want,
niet alleen mij, hè? Daar hoort nog een oud winnaar bij. Die zat ook bij ons in het team.
Nou, daarom. Dus dat gaat helemaal goed komen. René, hartstikke leuk dat je nog even heel snel vanuit jouw klus in huis even wilde aanschuiven. René, als ik jou nou vraag wat jouw favoriete Bijbelverhaal is, wat zou jij mij dan antwoorden?
Ik heb er eigenlijk 2.
Nou, vertel.
Eén is uit het begin van de Bijbel, het verhaal van Jozef. Vind ik heel erg mooi. Hoe Jozef door een lange weg van lijden toch onderkoning van Egypte wordt en zijn volk redt. En hoe je daarin ziet hoe, ook al snapt hij niks van wat er allemaal gebeurt, dat er toch een plan achter zit. Dat vind ik heel mooi. Maar ik vind ook, ik raak ook niet uitgekeken op wat we noemen de evangelie, het verhaal van Jezus. En kruis, opstanding. Dat is iets waar je gewoon heel je leven mee bezig kan blijven als je een beetje wil inkomen wat dat nou betekent. Dus,
heel bijzonder.
Ja, de Bijbel is een boek vol verhalen, maar ook met poëzie, met brieven. Ik heb ook veel met Paulus zijn brieven.
Is in ieder geval een hoop in te bestuderen.
Dat is weer heel inhoudelijk. Maar de psalmen zijn ook prachtig. De persoonlijke geloofsbelevingen en worstelingen van mensen. Dus de Bijbel is echt geen stoffig boek, maar een heel actueel boek. Het over de hoogte en diepte van het leven.
Absoluut, ik ben het ook helemaal met je eens. Ik als kind vond ik het al heerlijk, van voor naar achter, van achter naar voor. Prachtige verhalen, emoties. Heel menselijk aan de ene kant.
Ja.
En ook heel verheven eigenlijk soms aan de andere kant. Soms mystiek zelfs.
Ja.
Dus,
filosofisch ook.
Ja, alles van een mensenleven, wat maar ook, er maar in kan zitten, dat zit erin.
Ja, maar bij alles dan een God die daar doorheen werkt, die op weg gaat met mensen. de schepper die bepaalde orde geeft in de wereld. Dat heeft natuurlijk voor de cultuur heel veel betekend. Dat een wereldbeeld waarin orde is en niet alles gebaseerd op chaos of toeval. Zeker. Onze cultuur heeft, heeft heel veel te danken aan de Bijbel, naast de klassieken.
Absoluut, absoluut.
Dat zijn onze bronnen.
En daarom is het zo fijn dat wij er toch ook even af en toe over kunnen hebben hier in dit programma. En daarmee sluit ik dit programma dan ook echt helemaal af. Ik wens u natuurlijk namens ons hele team vrede en alle goeds, want dat doen wij altijd. Dat is ook een beetje traditie geworden en ik vind dat ook wel iets heel moois. En misschien is het wel mooi om te zeggen, draag het met u mee, maar draag het vooral ook uit. Vanuit deze studio, tot een volgende keer.